Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Austerity When It Works and When It Doesn't is een economisch en beleidsmatig boek van Alberto Alesina samen met Carlo Favero en Francesco Giavazzi. Over de vraag wanneer begrotingssanering een land helpt en wanneer juist schade aanricht. Het boek richt zich op het verschil tussen belastingverhogingen en uitgavenverlagingen en op de timing van bezuinigingen binnen de economische cyclus. In plaats van austeriteit simpelweg te zien als goed of slecht, laat het zien dat de uitkomst sterk afhangt van de omstandigheden waarin een regering ingrijpt, de samenstelling van het beleid en de bredere monetaire en politieke context. De auteurs gebruiken vergelijking van veel historische gevallen om te betogen dat schuldopbouw niet per se groei hoeft te onderdrukken, mits het beleid geloofwaardig en goed getemd is. Daarmee is het boek vooral relevant voor beleidsmakers, economen en lezers die willen begrijpen hoe overheidsfinanciën, investeringen en vertrouwen in de economie samenhangen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom austeriteit volgens de auteurs niet altijd economisch schadelijk is. De kern van het boek is dat begrotingssanering niet automatisch leidt tot een langdurige economische krimp. Alesina en zijn co-auteurs maken juist onderscheid tussen korte termijn pijn en mogelijke langere termijn voordelen. Hun redenering is dat een geloofwaardige sanering het vertrouwen van investeerders kan herstellen en ruimte kan scheppen voor particuliere bestedingen. Als markten verwachten dat een overheid haar schuld serieus terugdringt, kan dat onzekerheid verminderen en kapitaal vrijmaken voor de private sector. Het boek zet zich daarmee af tegen de eenvoudige gedachte dat elke bezuiniging vraag vernietigt en dus per definitie recessief is. In hun analyse is het dus niet de vraag of een land moet saneren, maar hoe en wanneer. Dat maakt het boek analytisch interessant, omdat het austeriteit niet moraliseert, maar onderzoekt als een beleidsinstrument met verschillende uitkomsten afhankelijk van de uitvoering. Ten tweede, het verschil tussen belastingverhogingen en uitgavenverlagingen. Een belangrijk onderscheid in het boek is dat tussen sanering via hogere belastingen en sanering via lagere overheidsuitgaven. De auteurs stellen dat belastingverhogingen vaak directer ingrijpen op prikkels voor werken, investeren en ondernemen. Daardoor kunnen ze volgens hun analyse de economische dynamiek sneller afremmen. Uitgavenverlagingen worden daarentegen gezien als minder schadelijk voor de private sector, juist omdat ze de belastingdruk niet verhogen en meer ruimte laten voor particuliere investeringen. Dit betekent niet dat bezuinigen pijnloos zijn, want lagere overheidsuitgaven kunnen sociale gevolgen hebben en bepaalde publieke diensten onder druk zetten. Maar het boek benadrukt dat de macro-economische gevolgen vaak gunstiger zijn dan bij een zware lastenverhoging. Dat onderscheid is een van de meest concrete en bruikbare bijdragen van het boek, omdat het beleidsmakers dwingt om niet alleen over de omvang van sanering te praten, maar ook over de samenstelling ervan. Ten derde, de timing van bezuinigingen binnen de economische cyclus. Het boek legt veel nadruk op timing. Volgens de auteurs werkt austeriteit beter wanneer een economie groeit en minder goed wanneer een land al in een diepe recessie zit. In een sterke conjunctuur kan een overheid schuld afbouwen zonder de economie extra te verzwakken, terwijl dezelfde ingreep tijdens een crisis de neergang kan verdiepen. Daarmee bekritiseren de auteurs niet per se het idee van begrotingsdiscipline, maar wel het onhandige moment waarop die discipline vaak wordt afgedwongen. De ideale situatie is volgens hen dat regeringen in goede jaren overschotten opbouwen en in slechte jaren tekorten accepteren. Dat is economisch evenwichtiger dan het uitstellen van ingrijpen tot de schuld te hoog is geworden. Deze focus op de cyclus maakt het boek praktisch relevant voor Europese landen, waaronder Nederland en België, waar begrotingsregels en conjunctuurbeleid regelmatig botsen. Het boek pleit dus niet voor altijd bezuinigen, maar voor slim en voorspelbaar financieel beheer. Ten vierde, de rol van vertrouwen, investeringen en geloofwaardigheid van beleid. Een ander belangrijk thema is de wisselwerking tussen overheidsbeleid en verwachtingen in de markt. De auteurs betogen dat een geloofwaardige sanering particuliere investeringen kan ondersteunen, omdat bedrijven en huishoudens minder onzeker worden over toekomstige belastingen en staatsfinanciën. In dat opzicht draait austeriteit niet alleen om boekhouding, maar ook om gedrag. Als een regering laat zien dat ze de schuld onder controle krijgt, kan dat de bereidheid vergroten om te investeren, personeel aan te nemen en lange termijn beslissingen te nemen. Het boek gaat daarmee verder dan de standaard tegenstelling tussen vraag en aanbod, omdat het laat zien dat verwachtingseffecten economisch zeer krachtig kunnen zijn. Tegelijk is geloofwaardigheid kwetsbaar. Slecht uitgevoerde sanering, voortdurende beleidswisselingen of gebrek aan politieke steun kunnen het tegenovergestelde effect hebben. Het boek maakt dus duidelijk dat austeriteit niet los kan worden gezien van vertrouwen in instituties en van de manier waarop beleid wordt gecommuniceerd en volgehouden. Tot slot, een beleidsboek dat vooral bedoeld is voor overheid en publieke discussie. Austerity. When it works and when it doesn't is geen theoretisch handboek voor specialisten alleen. Maar ook een boek met een duidelijke beleidsambitie. De auteurs willen laten zien hoe regeringen beter kunnen omgaan met schuldopbouw en begrotingstekorten, zodat drastische noodmaatregelen minder vaak nodig zijn. Dat maakt het relevant voor ministers, ambtenaren, economen en lezers die publieke debatten over staatsschuld en overheidsuitgaven volgen. De analyse is bedoeld om harde keuzes beter te onderbouwen met empirisch bewijs in plaats van met slogans. Daardoor past het boek in discussies over eurozoneregels, nationale begrotingsdiscipline en de vraag of staten meer moeten besparen of juist investeren. Het onderscheidt zich van veel boeken over economische politiek doordat het niet alleen ingaat op het doel van sanering, maar vooral op de voorwaarden waaronder die sanering werkt. Juist die combinatie van data, beleid en debat geeft het boek zijn praktische waarde. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die verder willen kijken dan de gebruikelijke voor- en tegendiscussie over bezuinigingen. Denk aan beleidsmakers, economen, studenten in economie, journalisten en geïnteresseerde lezers die willen begrijpen waarom dezelfde maatregel in het ene land of op het ene moment werkt en elders mislukt. Het praktische voordeel van dit boek is dat het niet blijft steken in ideologische standpunten, maar probeert te laten zien welke beleidskeuzes het verschil maken tussen orde op de begroting en onnodige economische schade. Intellectueel gezien is het sterk omdat het austeriteit behandelt als een kwestie van timing, samenstelling en geloofwaardigheid, niet als een simpele morele keuze. Vergeleken met veel andere boeken over overheidsschuld en begrotingsbeleid is dit werk opvallend empirisch van insteek en tegelijk direct toepasbaar op actuele discussies in Europa. Juist daardoor biedt het een nuttig kader om debatten over belastingverhogingen, uitgavenverlagingen en schuldenbouw met meer nuance te beoordelen. Als je ons wilt steunen, Alberto Alessina, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.